zusters. Goedemorgen. Mensen thuis. Of op vakantie. Goedemorgen. De Heer. Hij zoekt mensen die de morgen willen zien. Dus geen geredeneer verder, hè? Die de morgen willen zien in hun leven. Hij zoekt mensen die de zon willen zien opkomen. Hij zoekt mensen die gaan voor de dag. En die komen ook voor de dag. Ik wil met jullie lezen uit Daniël. Had je misschien verwacht. En ik ga verder op dit moment in hoofdstuk 10. Die 70 weken komen nog wel een keer. Ja? Ja, mensen die nieuwsgierig kijken. 10, daar kon ik duidelijkheid over krijgen van de Heer. En vandaar, dat is mooi. En dan heb ik in een jaar of wat, heb ik geloof ik Daniël 7 heb ik een keer behandeld. Ik heb er over 11 en 12 gesproken. En 9 hebben jullie dan nog een keer te goed in de vakantie. Misschien. Gaan we, heb je hem voor je? Daniël 10. In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Belteshazzar werd genoemd, weet je nog, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een zeer grote strijd. Door een visioen begreep hij dat bericht. In die dagen was ik, Daniël, 3 volle weken in de rouw. Hoor je het? Smakelijk voedsel, ik at het niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En ik wreef mij niet in met olie tot er 3 weken verstreken waren. Dus dat deed hij 3 weken lang zo. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik me aan de oever van de grote rivier, de Tigris, bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man, gekleed in linnen, met om zijn lenden een gordel gemaakt van goud. Goud uit Ufas, nou is het beste goud wat je toen kon hebben. Zijn lichaam was als turquoise. Ja, het lijkt wel een mineraal. Zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. En ik keek naar zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Zo hard. Ja, terwijl ze hier zeggen, je moet wel zachtjes spreken. Ja. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat zij wegvluchten en zich verborgen in holen en rotsen. En ik alleen achteroverbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Dat is nogal wat, hè? Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Staat er wat anders, maar dat hoor je straks al. Toen raakte een hand mij aan en deed mij al bevend op handen en knieën steunen. En een volgende preek gaan we verder met hij zei tegen me, Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek. Sta op, want ik ben naar je toegestuurd. Hoor bij de volgende preek. Goed. Oké. Je bent erbij, hè? Ja? Je bent erbij. Anders ben je erbij. Goed. In dit hoofdstuk, en ook verderop, ziet Daniël zijn vierde visioen. Want hij ziet, na al die verhalen in hoofdstuk 6 over zijn leven, is hij 80 ondertussen, en dan gaat hij visioenen zien. Het is zijn vierde en laatste, wat opgeschreven staat althans. Ja? Hierin zien we Gods volk, de gemeente, komt tot voltooiing. Wat er ook gebeurt. We zien ook, we moeten nog een grote strijd strijden. Ja, die kan je niet wegbidden. We moeten persoonlijk als gemeente door verdrukkingen heen. En dat is geen pretje, vind ik. Maar wij gaan door en wij zullen Gods heerlijkheid openbaren. Dat lees ik ook in Daniël. en in Openbaring. Die zullen we openbaren, persoonlijk, denk aan je eigen leven, en als gemeente samen. Het staat vast. Wie Jezus trouw blijft, Gods woorden, denk aan jezelf, als uitgangspunt neemt, die herstelt, die wordt vertroost, wat er ook aan de hand is, die ontwikkelt in alles, te midden van alles, nieuw leven en komt tot voltooiing. Tot voltooiing vanuit de hand van God, Gods geest, in Christus, zijn gemeente. En dan kijken we, en dan zien we in het derde jaar, vers 1, van koning Cyrus van Perzië, werd aan Daniël, die Beltesassar genoemd wordt, werd een boodschap geopenbaard. Een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Als je gewoon meekijkt, dan begint het met een tijdsbepaling. Een tijdsbepaling. Die aangeeft dat Cyrus alweer 2 jaar geregeerd heeft als koning van Perzië. En in het derde jaar van zijn koningschap openbaart de Heer aan Daniël, en er staat gewoon letterlijk, een dabar. Nou, wat zou een dabar nou zijn? Een woord, een zaak of een ding. Ja, dat staat er in het woordenboek. En meestal spreken we over het woord. Vandaar dat er ook achter staat, het was een betrouwbaar woord, dat staat er, zo kan je het vertalen. Er staat achter, het was een woord van waarheid. En meestal vertalen we dat met, het was een waar woord. Het was echt. En het ging, dat staat er ook bij, over een grote strijd. Zo, hallo. En dan staat er in vers 1b, staat, en ik vertaal het voor je, want ze hebben het hier wat gecomprimeerd neergezet. Hij begrijpt het woord en hij onderscheidt zodoende het gezicht. Dat is mooi, hè, als je zo in de gemeente zit, als 80 jaar. Ja? Of jonger. Oké, je gaat het woord begrijpen, de gezichten onderscheiden. Prachtig, ja? Die twee dingen moet je dus met elkaar verbinden. Daniël ziet het visioen, tot en met 12, want dat gebeurt hier nu allemaal op dit moment. Ja, moet je even bij elkaar halen hier. Hij gaat erover vertellen in die hoofdstukken. Hij ziet het voor zich, dit visioen, en hij begrijpt nu ook waar het over gaat. Hij zegt, wat een moeilijke dingen. Kan de Heer het niet eenvoudiger doen? Kan hij niet gewoon even in de gewone taal zeggen waar we heen gaan? Ja, die mensen heb je ook. Goed. Maar daarin werkt de duisternis, voor de duidelijkheid nog. En dan ga ik verder. Dan zie ik, in die dagen was ik Daniël 3 volle weken in de rouw. Hoor je, het verandert, hè? In vers 1 vertelt de verteller. Kijk maar. En als je oplet, vers 2, nu spreekt Daniël. En hij begint niet van, en de Heer is goed, en we gaan 3 volle weken, zegt hij, ben ik in de rouw? Is hij een soortement aan het vasten? En waarom zou hij nou aan in de rouw zijn? Waarom zou hij nou aan het vasten zijn, denk je? Heb je enig idee? Om die strijd die gaat komen. Nou, in vers 12 hoor je dat. Daar zegt de engel, en voor de duidelijkheid, dit is gewoon Gabriël. Daar zegt dus Gabriël, Daniël, jongen, jij probeert inzicht te verkrijgen. Daar is hij mee bezig. Ja? Door je te verootmoedigen voor je God. Daniël ziet het allemaal voor zich en hij denkt na over de toekomst van Gods volk. Je kan nadenken over de toekomst van de gemeente. Dat is toch heel reëel? En de toekomst van Gods volk zit voor Daniël althans vol onzekerheden. En mijn vraag is natuurlijk heel eenvoudig, en ik ga hem niet voor je invullen. Hoe is dat voor jouzelf, zoals je hier nu komt, zit, meekomt? Hoe is dat voor jouzelf? Als ik gewoon nou aan jou vraag, namens de Heer, hoe is jouw toekomst? Hoe zie jij jouw toekomst? Ja, op dit moment. En van waaruit laat je je toekomst dan bepalen? Denk je daar wel eens over na? Dat is gewoon even een opzet om mee te nemen. Ik ga terug naar Gods volk en ik zie in de situatie dat een vreemde vorst hen overheerst. Dus het kan zo zijn in jouw situatie als het allemaal neerwaarts gaat. Ik wil alles van je horen, maar ik wil ook horen dat een vreemde vorst jou dan overheerst. Ja? Dan houden we de geestelijke wereld tenminste levend. Voor onszelf, persoonlijk. Geldt ook voor mij. Daniel. Even bij Daniel en dan spring je wel weer door in gewoon je eigen situatie. Het gaat niet goed met de mensen. Het gaat niet goed. Sommigen zetten zich nog met alles wat ze hebben in voor de tempel. In voor Gods volk. Zetten zich in voor de gemeente. Maar er zijn anderen, en dat zijn er al velen, die blijven liever in Babel hangen. Ja? Daar hingen hun gitaren ook al. Maar daar blijven ze zelf ook liever hangen. En dat gebeurt ook in de eindtijd waarin wij nu leven. Helder, denk ik. Ja? En dan is het goed om niet voor een ander dat te toetsen. Hè, zoals vroeger mensen zeiden, hè, van de preek, nou daar kan die wat van meenemen. Nee, het gaat voor jezelf. Ook voor mijzelf. Toets voor jezelf. Heer Jezus, zet ik mij nu in voor wat u wil. Kom ik daarin mee? Hier in uw gemeente, waar ik zo graag aanwezig ben. Ook in de vakantie. En Heer, onderken ik ook wat daar in mijzelf persoonlijk tegen opkomt. Zie ik zelf antichristelijke werkingen, of denk ik dat die alleen maar voor buitenstaanders gelden? Zie ik waar ze in mijn leven werken? En wedersta ik die samen met u in mijn eigen leven? Dat is heel praktisch, hè? Heel praktisch gebed, gebedsvraag, waar je op door kunt gaan. Dat is gewoon iets wat je mee kan nemen. En dan gaat hij verder in zijn, wat hij vertelt, vers 3, zetten we maar even op. Edel brood at ik niet, vlees en wijn kwam mijn mond niet in, en met geen zalving, het staat er letterlijk hoor, zalfde ik mij. Ja, invrijven. Totdat waren we vervuld 3 zeventallen van dagen, nou ja, dat zijn natuurlijk, iedereen kan tellen, dat zijn 3 volle weken. Ja? Kijk er even naar. Want ik neem het even met je mee. Als ik naar hem kijk, dan vast hij dus niet helemaal. Hij is in rouw. Hij vast niet helemaal, want wat drinkt hij wel? Hij drinkt, even deduceren, ja, water. En wat eet hij wel, denk je? Fruit en groente. Hey, wat was er nou in het begin van Daniel, waar Dirk-Jan het geloof ik over heeft gehad? Wat was daar aan de hand? Daar werden ze... Mooi was, gingen ze van stralen, gingen ze van schijnen. Wat heb je al die overvloed? Mooi, hè? Heb je hem? Ja? Hij leeft dus heel sober. Als in hoofdstuk 1. Even naar ons. Wij mogen ook sober leven. Wij mogen water drinken. Ja? Dat is heel goed. Wij mogen drinken van het levend water. Gaan we een stapje verder. Dat je hiervan leeft... Dat je hierin opgroeit. Zonder verdere geestelijke tierenlantijnen. Ja? En ik weet en ik geloof, dan kan ik, dan kun jij je heel veel dingen ontzeggen. Dan richt je je nog meer op Jezus. Nog meer op wat Hij zegt voor je leven. In plaats dat je het zelf invult met het volle evangelie en bijbelteksten. Wat hij zegt, zijn woorden, dat telt voor jou. En dan word je je nog meer bewust van de geestelijke wereld. Ja? Dan merk je als het neerwaarts gaat, dan merk je als je negatief gemaakt wordt, dan merk je als je allemaal geprul en al dat geëier tegenwoordig. Zo. dan word je je nog meer bewust van Gods hemel. En in Gods hemel staat Gods troon centraal. Zijn heerlijkheid. Daniël heeft eigenlijk drie actiepunten. Edel brood eet ik niet, zegt hij. Ja, ik weet niet wat voor brood jij eet. Maar hij vindt het niet belangrijk, hè? En dat vind ik wel mooi, want ik hou ook niet van al die keuzes, joh. 20 soorten. En ik denk, geef maar een gewoon, maar dat hebben ze dan niet. Ja. Edel brood at ik niet. Hierin hoor ik, hij verloochent zichzelf, alles wat hij extra, hij verloochent zichzelf. Ja? Hij houdt het bij het gewone brood. Dat is goed voor deze tijd, hoor. In de religie. Mensen noemen dat alweer religie. Voor je geloof. Dat je het houdt bij het gewone brood. En dat is beeld van Gods gedachte. Dat is beeld van zijn woorden voor jouw leven. 3 weken eet hij geen edel brood. En richt zich alleen maar op God. Maakt hij zich niet druk om andere dingen. Waar iedereen om zich heen zich misschien druk om maakt. Ook niet om de religieuze feesten. Want die zijn ook in die tijd, maar daar kom ik op. En dan staat er achter vlees en wijn komt niet in mijn mond. Vlees en wijn. Vegetariërs zijn blij natuurlijk. Denken, we houden het op groente en fruit. Vlees en wijn komt niet in mijn mond. Dat is een beeld van geestelijk, van aardse overvloed. Ja? Daar is het een beeld van. Maar het is dus ook een beeld van geestelijke overvloed. Ja, dan wordt het onvolle evangelisch. Tenminste, zo is het niet gewend ben. Ja? Maar ik bedoel het zo, ik zal het je uitleggen. Dat het evangelie, dat Jezus voor zijn eigen gewin is. Voor jouw eigen gewin is. Dus eigenlijk gericht, als je doorprikt op jezelf. Heb je hem? Want ik mag het toch wel goed hebben. Ik ben al zoveel jaar dat ik de Heer volg. En er moet er zeker beloning komen of zo. Terwijl je door die verdrukking heen mag, om juist dat loon voor de Heer te verwerven. Gods heerlijkheid in je leven te openbaren. In plaats van, nou dat weet je, goed. Dus het gaat er niet om dat jij het beter moet krijgen. Jij mag leven gericht op Jezus. En dat houdt soms in dat je je onthecht. Ja? We verzamelen van alles, ook religieus. Ruim eens wat op, onthecht jezelf en verootmoedig je voor Jezus. En hij gaat door, want hij zegt als het ware, ik zalf mij helemaal niet meer. Die 3 weken, die 3 volle weken. Hij zalf zich niet, nou dat is verschrikkelijk. Je moet er voor zalving zorgen, ja? Dat hij schoon en fit moet zijn, dan begin ik mij het meest basale. Maar ik pak hem even door, hij houdt zich ook niet bezig met een geestelijke zalving op dat moment. Begrijp je? Dat is soms een trend, ook weer op jezelf gericht. Dat de Heer me weer een zalving geeft en dan zullen we eens, kan je niet gewoon met de Heer door de verdrukking heen. Wordt dat ontkend? Daar zit je vijand. Daar zit je vijand. Dat je een zalving zou willen. Daniël richt zich in stilheid en vertrouwen op zijn God. Hij is geen klepperkast. Hij richt zich op God. En daarom kan hij ook stil zijn voor God. Nou, ik zal eerlijk zijn, daar kan ik iets van leren. En zal ik eerlijk zijn voor jullie? Daar kan jij ook wel iets van leren, denk ik. Daar kunnen wij iets van leren. Afstand nemen van wat allemaal overvloedig moet komen. Je niet meer richten op nog meer zalving. Maar stil worden, aandacht hebben voor de Heer, Hem aanbidden, Hem groot maken, God als je schepper, Jezus als jouw leidsman en jouw Heer, wat je ook uitzingt. Ja. En dan zie ik in vers 4, komt weer een tijdsbepaling. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de grote rivier de Tigris bevond. Dat is 24 Nisan. Voor de duidelijkheid. Ja? Sommigen spreken over januari dan. Nou ja, oké. Het is eigenlijk, als je het goed vertaalt, ik heb voor je uitgezocht, is het 23 april in het jaar 536 voor Christus. Dan heb je hem even heel precies. Ja? Waar is Daniël? Kijk even mee. Hij bevindt zich aan de oever van die grote rivier, wordt nog gezegd, die grote brede stroom, de Tigris. En dat is beeld van antichristelijk denken en leven. Religieus heb ik maar even weggelaten. Ja? Om het makkelijk te houden. Daar bevindt hij zich. En terwijl hij vast, vieren de mensen om hem heen Pesach. Dat is toch een goede zaak. Vieren ze ook, want dat hebben ze samen laten vallen, op dat moment het feest van de ongezuurde broden. En wat doet Daniël? Hij laat zich niet afleiden. Hij feest niet mee. Wat een saaie zak, zeg. Ja? Hij feest niet mee. Hij vast. Hij blijft zich richten op wat van boven is. En hij vast aan de oever van de Tigris. En gaat het verder in vers 5. En ik laat je de Naardense Bijbel zien. Zo je ziet. En ik hef mijn ogen op. En zie. Zie daar één man. Isagat staat er. Gekleed in linnen. En zijn lenden omgord. Met brokaat van oefas. Die heeft van goud brokaat gemaakt. Goed. Hij staat aan de oever van de Tigris. De Tigris. Beeld van de grote verdrukking. Hij richt zich een en al niet op die grote verdrukking, maar op de Heer. En dan krijgt hij een gezicht. En staat er dan, ik hef mijn ogen op en zie. Nou, is mooi, denk je, Daniël heft zijn ogen op en dan gaan we weer verder. Nee, nou naar jezelf. Toch? Ik weet niet waar je nog mee zit, maar dat kan heel wat zijn. De duivel die is daar grandioos in, om dat thuis te bezorgen bij je. Maar jij mag je ogen omhoog heffen. Jij mag je ogen opheffen en wat ga je dan zien? Geen ziekte, geen ellende. Ja, dat is er allemaal wel, maar dan ga je Gods troon zien. Gods heerlijkheid daarbinnen. Voor je leven. Dan ga je Gods heerlijke mogelijkheden zien. Voor jouw leven. En zeg niet, wat heb ik nou nog aan mogelijkheden? En ieder heeft mogelijkheden. In de geestelijke wereld. En dat werkt door op aarde. Ja? Dan zie je Jezus. Dan zie je de heilige engelen om die troon. Dan zie je nog meer. Er is namelijk een gevecht aan de gang om de troon van God. Kan je in Ezechiël 1 heel goed zien bijvoorbeeld. Om de troon van God in jouw leven. Om de troon van God in de gemeente. En Daniël, hij ziet een man. En dat blijkt verderop een engel te zijn. En Daniël, hij vertelt iets over hem. Hij vertelt, hij is gekleed in linnen. Nou, fijn. Linnen is een mooi stof, hè? Toch? Heb je aan al die kunststoffen? Ja? In de religie heb je ook wel heel veel kunststoffen. Ja? En vandaar praten mensen, nou, ik hoop dat je het begrijpt. Ik zal dit uitleggen. Jij mag je dus in linnen kleden. Te midden van je situatie. Jij mag dus gaan, en nou vul ik het in, verfijnen in hoe jij denkt over. Ik heb het niet over je broer of zuster, ik heb het over jezelf. Over wat niet goed is nog. Over wat niet werkt. Jij mag je verfijnen in wat je gelooft nu. In wat je verwacht. In hoe en wie en wat jij lief hebt. Jij mag Gods zaak dienen. Prachtig toch? Ja, dat is geen opgave. Daar krijg je ruimte in mee. Daar gaat de zon in je op. En zijn lendenen. Zijn lendenen. Ik pak hem even gewoon woord voor woord een beetje mee. Hè? De rest komt al. Dat ze omgord zijn. Wat is er met lendenen aan de hand? Uit lendenen, beste broeders en zusters, worden kinderen verwekt. Oh, nou zou één ding vergeten. Belangrijkste. Uit lendenen worden kinderen gebaard. Gebaard, dat is iets. Zo, dan moet je ergens doorheen, denk ik. Dus wat lees ik hier? In ieder geval dat hij om in staat is om leven te verwekken. Hij heeft lendenen. Om kinderen, om zonen te verwekken. Dat geeft je te denken over Gabriël, ja. Gabriël is hiermee bezig, ja. Jouw seraf is hiermee bezig, voor jou. Ja, als al die demonen weer over je heen gaan. En, ah, het is weer rot en het is slecht. En zeg nou zelf en ik voel dat. En daar voel ik ook dat en dat kan helemaal niet. En dat zijn demonen. Maar je seraf zegt, kom op, sta op, kom verder, geestelijk. Zo. Natuurlijk, Jezus roept jou tot leven. Met woorden van God. En je seraf ondersteunt daarin. Een demon zegt, het is moeilijk, het is, je kan het niet volgen, het is weer Daniel, hamer op. Makkelijke preek. De seraf zegt, kom op, richt je op. Wat is er nou voor jou? Laat het niet voorbij gaan. Zo, ja? Je seraf helpt je. Zijn lenden omgord met goud, brokaat, uit Ufas. Dat is het beste goud. Goud staat voor Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid die tevoorschijn komt door verdrukkingen heen. Gouden zonen. En dat slaat op engelen, want die zijn ook tevoorschijn gekomen in die grote slag. Door de verdrukking heen. En daarna had je engelen en boze engelen, demonen. Het slaat ook op jou en op mij. Dat je verwacht dat je de Heer te hulp roept, opdat je tegen een stootje kan. Ach, misschien vind je het wel een hele stoot waar je tegen moet kunnen. Maar de Heer is bij je. De seraf is bij je. Hij wil je in je zwakte sterken met Gods geest. Gouden zonen. Wat doe je dan? Dan blijf je geloven. Dan blijf je geloven. Als Satan je beproeft en om de oren slaat. Je ziet toch, je hoort toch. Nee, nou ben ik even doof. En je richt je op de Heer. En je strijdt de goede strijd. Omdat je gelooft, Heer, ik geloof wat u zegt. Dat is voor mij de waarheid. Dat is ook het leven voor je. Dan blijf je geestelijk in leven te midden van. Paulus omschrijft het zo. Ik denk dat het heel gericht is in Efeze 6, vers 14a. Houd stand met de waarheid als gordel om je lendenen. Soms vertalen ze het anders. Dat staat er. En, ik ga verder met die beschrijving in vers 6. Zijn lichaam is als turkoois. Ah, dat is. Daar hebben we een hele hoop dingen over gezegd. Maar turkoois is een doorzichtig blauwgroene steen. En blauwgroen is heel mooi. Ja. Sommigen zeggen ook hemelsblauw. Vind ik ook leuk klinken om daar voor je gedachten in je leven mee te werken. Want zijn lichaam, en misschien denk je nog aan zijn natuurlijk lichaam waarin hij verschijnt, maar als we over je lichaam spreken, spreken we allereerst over je geestelijk lichaam. Ja? Want het andere, dat valt op een gegeven moment af. Dus, zo ziet zijn geestelijk lichaam uit. En dat doorstraalt het lichaam waarmee hij verschijnt. Snap je hem voor jezelf al? Zo zie dus jouw geestelijk lichaam mag zo eruit gaan zien. En dan doorstraalt het je helemaal. Ben je knap, ben je lelijk? Dit doorstraalt je. Mooi hè? Ik vind het prachtig. Ja? Hij leeft voor Gods troon. Hij verbindt zich, denk aan jezelf, intens met Gods hemel. Hij is één en al betrokken bij Gods woorden. Die geeft hij door. Die straalt hij uit. Nou, misschien heb je hem al, want het is een dubbel natuurlijk. Jouw geestelijk lichaam mag worden als turkoois. Vind je die prachtig? Hoe gaat dat? Wat denk je? Mag je zelf invullen. Ja? Maar dat kan gebeuren. Dat kan verder, dat doorstraalt je hele leven. En ik ga verder bij wat er staat na dat mooie turquoise, zijn gezicht, oh, dan wordt het een beetje raar, hè? Als verschijning van bliksems, heb ik letterlijk vertaald, zo staat het er. Hou me goed in de gaten, want hier zou je kunnen verdwalen in de tekst. Gods geest verlicht hem. Ja toch? Daar begin ik mee. Dat is licht, hè? Licht. Jezus verlicht jou, als je dat toelaat, in Heilige Geest. Daniël, dus ook jij, laat je kijk op wat er gebeurt voeden door wat je in de hemel ziet. Dan komt het goed, ja? Maar daar heeft het Rijk der Duisternis een enorme hekel aan. Aan jou dus. Dus daar komt het vuur van de duisternis op af. Donder en bliksem. En als je dat nou het licht en die donder en bliksem, dan snap je ook dat als je kijkt, dan zie je eerst dat wat ervoor hangt. Wat het wil bedekken, wat erop afkomt. Daarom zie je dus zijn gezicht als verschijnen van bliksem. Maar als je goed doorkijkt in de geestelijke wereld en dus ook in de tekst, dan zie je, de duisternis komt op Gods licht af. Komt op Gods licht af in jou. Want jij bent zo'n sul en jij doet het niet goed. En ik zal wel nooit zoals die worden. Zoiets. En jij gaat je verder. Oh nee, maar met de Heer. Gewoon joh, hup. Dicht die oren. Richt op de Heer. De morgen zien. De dag zien. Die gaat komen. Die opkomt in je leven. Mooi hè. Zijn ogen zijn als fakkels van vuur. Je vindt overigens ook in Openbaring 1 vers 17. Hè? Gods geest, Gods licht werkt in hem. Mag in jou werken. En daar komt het, niet schrikken, daar komt het vuur op af. Vind je toch? Maar dat vuur wint het niet. Dat hoeft het niet te winnen in jouw persoonlijke situatie. Hoor je het? Dat hoeft het niet te winnen. Geloof Gods woorden. Laat zijn licht in jou schijnen. En dan komen zijn armen. We zijn even bezig, hè? Zijn armen. Waar zijn armen voor? Armen waarmee je de ander het goede aanreikt. Armen waarmee je elkaar omhelst. Armen waarmee je de vijand van jezelf en van anderen afblijven jij. En voeten. Voeten waarmee jij de goede weg gaat. Voeten geschoeid met vrede. Je komt thuis en je hebt nare dingen meegemaakt en je hebt alleen maar vrede. Nou, dan zou ik me toch ergens op denken, oh, er is wat veranderd in mijn leven. Ja? Want dat mag nog verder veranderen. Want ik kom wel eens, en dan denk ik, het nooit? Nou, ik zal eerlijk zijn, ik wel. Maar ik ga voor het andere. Ja? En dan hoef je ook niet te laten kisten. Hè? Want jij altijd, en je bent nog wel, maar moet je kijken wat je doet. Je ziet de dag toch komen. Je zegt toch, hier nou wil ik hiermee kappen. Ik wil verder veranderen. Help me daar maar mee. Zo. Voeten geschoeid met vrede. Jongens, wat voor conflict je ook hebt. Ik weet het niet, in de geestelijke wereld of misschien wel met een ander. Als je nog naar het vlees strijdt. Als je dit hebt, dan kom je geestelijk verder. Dan klim je op naar de troon van God. Armen en voeten, het gaat verder in de tekst, hè, dat zie je. Als gepolijst koper. Ja? Dat wil zeggen dat ze het gepolijst hebben, dat koper. Dan is het hecht geworden, dan is het glad gemaakt. Ik zeg het heel kort. Ja? Je kunt het allemaal op internet nalezen met hele lange verhalen. Ja. Het gaat er om die voeten en armen die glanzen. Ze schitteren als ze zijn hecht en glad geworden. Want waar is koper het beeld van? Ik vraag maar even. Koper, dat beeld uit hoe krachtig Gods geest werkt. Dus jij bent niet van staal, jij bent van koper. Ja? Heb je hem? En de Heer helpt daarin. Koper is hard. Onverzettelijk laat ik, Heer, uw nieuwe leven in mij voortplanten. Ook nu. Zo, die zit. Daar kan geen duivel tegen op. Als je dat vasthoudt. Ja? Onverzettelijk laat je Gods kracht in jou werken. En dan niet gericht op wat je zelf wil, maar gericht op wat Jezus en God willen. Ondoordringbaar. Denk aan dat koper voor boze geesten. Dit staat, mensen. Hier hou je het mee uit. En dan gaat het verder. Het geluid van zijn woorden. Luister goed. Als het geluid van een mensenmenigte. Je zal toch last hebben van geluid. Ja? En ik ken dat wel een beetje. Ja? Wat een herrie. Nou, dit is geen herrie. Maar het is wel hard. Als er een mensenmenigte. Toch? Hier spreekt de hoogste seraf. Hier spreekt Gabriel. En het geluid van de woorden als van een mensenmenigte. En Daniël kijkt. Hij kijkt. En hij ziet Gods heerlijkheid openbaar komen. Wat staat er boven? Hij kijkt. Hij ziet ook wat er op Gods volk afkomt. Wat er in de gemeente. Op de gemeente in de eindtijd afkomt. Hoe zwaar die verdrukking wordt in de eindtijd. En het wordt hem te veel. En hij zegt niet, nu moeten we bidden. Al deze indrukken in één keer, ze worden hem te veel en hij valt ter aarde. Dat is wat. Nou, die is zwak. Hij was ook 80. Zeggen sommige mensen, ja, hij was 80. Nee, je moet het goed lezen. Je moet het goed zien. Als je dat allemaal in één keer op je afkrijgt. Wat hier staat, tot en met eind 12. Jongen, en je ziet daarbij de dingen gebeuren. Hallo zeg. Gabriel die is ook niet te beroerd hoor. Maar dat zijn engelen nooit hè. Je seraf is nooit te beroerd om je te helpen. Ja? Je zit in zo'n situatie. Hij ook. En dan raakt Gabriel, die raakt hem aan. Die raakt hem aan. En wat gebeurt er? Als ik meekijk in de tekst. Hij herleeft. Hij herleeft. Dus een engel kan jou aanraken. Hij was meegemaakt. Ik vraag maar. Ja, ik zelden. Maar ik meen wel eens. Een engel kan jou aanraken. Die kan jou dus aanraken. En als je kijkt hoe dat bij Johannes gaat, dan lees ik je even voor. Toen ik hem zag, dat is weer Gabriel, viel ik als dood voor zijn voeten neer, maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang. Ja? Dus, jouw seraf legt vanmorgen zijn hand op jou. En hij zegt, wees niet bang. En we zijn in het volle evangelie gewend om te zeggen, oh, we zijn niet bang, want we kennen Jezus. En weet het al. Maar daarmee verdringen we soms wel eens iets. Dat we toch ten diepste bang zijn voor, ik vul het niet in. Je engel raakt je aan. Hij zegt, sta op. Wees niet bang. Want ik geef je Gods leven in handen. Mooi, hè? En dan zien we in vers 7, zien we dat alleen ik, Daniël, zag zijn verschijning. Ja? De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchten en zich verborgen hielden. Daniël alleen ziet dus het gezicht. Dat staat er, niet verschijning. Daniël alleen ziet het gezicht. En de mannen bij hem zien het dus niet. Maar ik denk, ze merken duidelijk, er gebeurt iets. Wees niet bang, ze worden bang. Ze vluchten weg. Ze verbergen zich, zoals je dat in Openbaring ziet. Ja. En, zegt vers 8 dan. En ik vertaal het voor je. Je mag het vergelijken met het NBV. Ik vertaal het voor je. Ik bleef alleen. Ik bleef over. Ik alleen. En ik zag dit grote visioen. En in mij bleef geen kracht meer. Mijn luister werd veranderd over mij tot verval. En ik had geen kracht meer over. Je zal toch in het volle evangelie zitten. En dat zeggen. Want dat mag je niet zeggen. Nee. Dan zeg je wat lelijks. Ja. Maar hij beschrijft hoe het was. Hij beschrijft straks ook verder hoe het verder gaat. Daniël, wat gebeurt er? Hij raakt geestelijk verlamd door wat hij ziet. Hij ziet die intense antichristelijke werkingen. Hij ziet die mensen die afvallen, die meegesleurd worden. Ja? Als sterren van de hemel geslagen worden. Op aarde terechtkomen. En daar nog lopen te prevelen. Heere Jezus, help me alsjeblieft. Ja, want ik zal het even actueel maken. Hè, voor de duidelijkheid. Dat ziet hij. Ja? Hij ziet mensen die niet uit Babel willen wegtrekken. Die het religieus willen houden. Die niet meer meegaan omhoog. Nee, wat ze bereikt hebben op aarde, dat is hun leven geworden. Daar kijken ze naar. Daniel, hij kijkt naar Gods heerlijkheid. Hoe moet dit ooit openbaar komen in mensen? De intensiteit van het visioen, die enorme tegenstand, die grote eindstrijd, het verlamt hem. Hij heeft geen kracht meer. En dat werkt door in zijn lichaam. En, staat er dan in vers 9. Dan hoor ik het geluid van zijn woorden. En met dat ik het geluid van zijn woorden hoor, lig ik verdoofd op mijn aanschijn, met mijn aanschijn ter aarde. Ja, je mag het anders vertalen, dit staat er. Het geluid van zijn woorden horen. Innerlijk geen kracht meer hebben. Ter aarde vallen. Verdoofd op je gezicht liggen. Met je aanschijn helemaal naar de aarde gedrukt. Dat kan als je onder de indruk komt van Gods heerlijkheid. Dat kan heel veel met je doen. Maar dan geven de machten der duisternis, en nou heb je hem, hè? Die geven daar een zwengel aan. En zo kom je op je bek terecht. Ja? Zoiets kan ook gebeuren als je verdoofd raakt zelf, in je leven nu. Onder de indruk van wat er allemaal gebeurd is, of gebeurt in je leven, of nog gaat gebeuren, dit en dat. Het zijn meestal de negatieve dingen natuurlijk. Ja? Want de positieve dingen ben je dan even kwijt. Heb het door. Krijg het in de gaten. Ja? Krijg het in de gaten. En raak daar niet van verdoofd en ter aarde gestort. En, zegt vers 10 dan. Toen raakte een hand me aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Nou, daar komt hij. Een hand raakt mij aan. Dat merkt hij. De hand van? We doen toch een beetje mee vanmorgen. De hand van Gabriel, van die engel. Ja? Gabriel raakt hem aan. Hij werkt met Gods geestkracht in Daniels leven. En dan wil hij opstaan. En misschien heb je dat wel eens in je geestelijke situatie. Ik wel. Dan wil hij opstaan. Maar het is moeilijk, 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 moeilijk. En wat zien we uiteindelijk? Wankelend op zijn handen. Ik zal het niet voordoen. Dat is misschien een raar gezicht. Wankelend op zijn handen komt hij omhoog. Hij zegt niet, ik wankel, ik kan niet omhoog komen. Het is eerst moeilijk, moeilijk, maar toch. Die kracht gaat doorwerken. Die kracht van de Heer gaat doorwerken. En hij komt te staan en hij wankelt nog. En hebben we daar nou voor gebeden? Nee, dat zegt hij niet. Ja? Wankelend komt hij omhoog. Jij kunt dus ook in een hele nare situatie wankelend omhoog komen. Omdat de engel, omdat de Heer jou aanraakt. Met je handen nog steunend op de grond. Het mag. En als je dat volgt, dan merk je ook als het zo op zijn handen en wankelen, dan merk je dat hij allereerst op zijn knieën komt te liggen. Ja? Heb je de beweging door? Of is het te onvisueel? Ja, moet ik het voordoen? Als je wankelend omhoog komt, nou daar gaan we. Hè? Je ligt op de aarde, doe ik even niet. En dan ga je wankelend omhoog. Want hij lag, hè? Nou komt hij op zijn knieën te liggen. Ja? Heb je dat wel eens? Doe je daar niet aan? Iets van knielen doen we niet meer, dat deden we in de kerk. Hoor ik wel eens iemand zeggen. Ja, waarom niet? Hij komt op zijn knieën te liggen voor de Heer. Voor die engel, ja? Maar hij komt omhoog, ja? Hij komt voor Gabriel omhoog. Hij komt voor God omhoog. Gericht op Gods hemel. Gericht op Gods troon. Dat is fase 1. Als je aangeraakt wordt door de Heer. Als je aangeraakt wordt door je seraf. In zo'n hele moeilijke situatie. Dan kom je op je knieën te liggen. En dan bid je. Heer, ik wil verder met u omhoog. Ik wil staan. Ik wil gaan voor u. Zo, die zit. Ja, die zit. En hij gaat staan. Prachtig, hè? Nou, dat zie je. Daniel, geliefde man. Want dat is fase 2. Maar daar ga ik de volgende keer mee verder, dat duurt nog even. Fase 2. Spreek en sta op. Hebben jullie gezien in vers 11? Dus dat betekent dat hij nog niet staat. Dan ga ik het nog een keer vertellen hoe het ging. Maar dat hij op zijn knieën ligt. En wankelend kwam hij op zijn knieën te liggen. Pak hem nou mee, mensen, want het is niet moeilijk. Dit is gewoon een hele mooie les. Die je ziet in dit verhaal als je het goed leest. Ja? Prachtig. En de Heer, die is met hem. En de Heer, die helpt hem. Nou, daar moet je het mee doen. Amen. Ik wil met jullie zingen.